Oké, let niet op mijn kop, alsjeblieft. En mijn nagels. Ik kan niet spelen met lange nagels. But I'm gonna try.
Je luistert naar de podcast Ik Blijf Leven. Deze podcast vertelt het verhaal van Ludo en Yvonne Gommans, de ouders van Sanne.
Dit is toch weer helemaal kut. Ik keek om even naar het weer en daar stapte ik uit. En ik moet dus nu wachten nog een kwartier op mijn bus.
Sven, de broer van Sanne. Anouk, de beste vriendin van Sanne. En ook Astrid, de zus van Yvonne, zal haar kant van het verhaal van Sanne vertellen.
Ik sta nu hier onder het afdakje te wachten tot mijn bus komt en dan ren ik naar de bus.
Sanne is een spring in het veld, die heel sociaal is en zich met iedereen betrokken voelt. Tot de dag waarop ze een enorme traumatische ervaring meemaakt, die ze nooit meer helemaal te boven komt. Zelf zei Sanne ooit, praat erover. Dit was voor Ludo en Yvonne een reden om een podcast te maken over Sanne haar levensweg.
Voor mij is het me heel erg somber voelen en nergens zin in hebben.
Deze podcast neemt je mee in de reis van psychische problemen en de hulpverlening die daarbij komt kijken.
Ik merk gewoon dat veel jongeren geen hulp durven te vragen.
Buiten de persoonlijke verhalen van familie en vrienden zullen ook experts en instanties aansluiten. Waaronder een psychiater en ook 1 in 3 zal informatie geven.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover.
Yvonne, wie was Sanne?
Sanne is geboren op 22 november 1999. Een hele vrolijke meid. Ook een hele makkelijke baby is ze altijd geweest. Vrolijke meid. Veel vriendinnen om me heen. Sociaal leven stond heel hoog in haar vaandel. Zowel op de lagere school als op de middelbare school. Altijd mensen om zich heen. Was nooit alleen. Sprak veel af. Ja, echt stond echt midden in het leven. Zowel op de lagere school als op de middelbare school.
En ging ze graag naar school?
Voor de vriendinnen wel, niet voor het leren. Leren was secundair voor haar. Dat vond ze inderdaad, had ze niet zo, dat vond ze niet zo belangrijk. Ze deed het wel en ze was ook met een moord wel helemaal prima. Maar ze vond het sociale leven en het afspreken vond ze eigenlijk veel leuker. Ja, en dat deed ze ook heel veel. En ze had ook eigenlijk vanaf de lagere school ook altijd dezelfde vriendinnen tot heden dagen eigenlijk toe. Altijd dezelfde vriendinnengroepen gehad.
Wat waren haar hobby's?
Haar hobby's, zij heeft getennist. Ze heeft synchroon zwemmen heel lang gedaan. Er waren ook echt wedstrijden bij. Dat was wel haar dingetje. Ze kon heel goed zwemmen. Was ook heel lenig. Ze heeft ballet als kind zijn, ook balletles gezeten. Muziek, dwarsfluit heeft ze heel lang gespeeld. Ze heeft bij de harmonie gezeten. Muziek stond hoog bij haar in het vaandel. Luisterde veel naar muziek. De laatste jaren deed ze ook heel veel naar muziek. Luisterde ze heel veel naar muziek. Hadden ukulele, een gitaar op het laatste, hadden ze nog aangeschaft. Dat deed ze heel veel mee.
Laten we teruggaan naar het beginpunt van waar de problemen zijn begonnen.
Ja, dan gaan we denk ik terug toen ze ongeveer 16 jaar was. Wat Yvonne net al vertelde, ze stond heel vrolijk in het leven. We hadden ook een hele goede band. We waren ook heel close, veel knuffelen, veel lijfelijk contact. En ja, op enig moment, wat we al vaker deden, is dat, dat na een grapje of een geintje, dan tikte ik er tegen de billen aan. En dat gebeurde op dit moment ook. En ze reageerde eigenlijk heel anders dan normaal. Ze ging eigenlijk vlug naar boven. En ik dacht, wat is dit? Dat ken ik helemaal niet van haar. Dus ik ben toen ook meteen achter haar aangelopen. En gevraagd van, Gosanne, wat maakt nou dat je nu naar boven bent gegaan? En ze wilde er niet over praten. Ze zei van, ga maar weg. Ik zeg, dit voelt niet goed. Ik zeg, wil je wel over praten? Nou, dat wilde ze niet. Maar ja, mijn onderbuikgevoel zei van, er is iets aan de hand. Wat kon ik natuurlijk nog niet weten. Dus heb ik tegen haar gezegd van, nou meid, ik blijf hier net zo lang totdat jij, vertelt waarom je zo reageerde. Ik had nog niet de bedoeling om echt door te vragen, maar ik wilde wel graag weten wat maakt dat je zo reageerde. Dus toen heb ik...
Heb je Yvonne ingelekt op dat moment?
Op dat moment nog niet. Ik stond, ik weet niet, in tijd, misschien 5 minuten, 10 minuten te wachten. Toen ben ik op een gegeven moment wel naar beneden gegaan. Heb ik Yvonne erbij gehaald, ook even kort uitgelegd hoe en wat. Toen zijn we samen naar boven gegaan. En toen hebben we eigenlijk samen gezegd van, nou meid, we gaan gewoon niet van de kamer af totdat jij vertelt waarom je zo reageerde. Want we hebben gewoon het idee dat er iets niet klopt. En we willen je helpen. Ja, en zo heeft ze dan uiteindelijk toch aangegeven dat er iets gebeurd was op de lagere school. Ze zat nog volgens mij in groep 8.
In groep 8 was dat, ja. In groep 8 is zij een keer, was ze boos op ons. Zoals we meer jonge meisjes dat hebben, was ze boos op ons. En toen zei ze dat ze, en ik ga naar een vriendin toe en ik ga naar werk. En toen was ze dus weg naar die vriendin gelopen. En wij dachten, nou, laat maar een beetje afkoelen zoals je dat vaak als ouders dan denkt. Maar achteraf hoorden wij toen op die dag dat ze dus naar de bossen was gerend.
Maar jullie kwamen er op het moment dat jullie naar boven zijn gegaan en met haar gepraat hebben, waren er al een aantal jaren verstreken? Of was dit echt net gebeurd?
Nee, er waren al een aantal jaren verstreken, ja. Dat was, want dit is, laten we praten over het lagere schooltijd dat het bij haar gebeurd is. En we zitten nu 6 jaar verder, dus 5 jaar verder, ja.
En als jullie dan op zo'n moment krijg je zo'n nieuws te horen, en dan ga je terugdenken. Dan ga je een film af laten spelen van, waarom hebben we al die jaren niks gemerkt?
Nou ja, zo diepgaand ging het op dat moment eigenlijk nog niet zozeer. Wel zo, want ze vertelde wel van, ja, ik ben naar de bossen gerend en toen ben ik heel hard weggerend en dat was het. Zo, er was verder niet zo van, er is iets gebeurd of dat heeft ze eigenlijk toen op dat moment eigenlijk allemaal niet verteld.
Ja, ik kan er wel wat over zeggen. Ze gaf eigenlijk aan dat er een man in het bos haar aan had gesproken. En dat hij naar haar toe liep en toen had zij blijkbaar geschreeuwd wat ze vertelt en is ze weggerend. Dat was het verhaal wat ze ons vertelde. Maar goed, ik had het gevoel dat klopt niet.
Hoe ging Sanne zich gedragen na jullie gesprek?
Zij is aangesloten, zij is bij een vrouw die geweest waar ze gesprekken mee ging voeren. Daar ging ze in ieder geval mee praten, waar ze ook meteen vertelde, ja, ik kan zeggen dat ik bijna mijn dikke teen heb, dan geloven ze dat ook, weet je wel. Zo, want zij vertelde eigenlijk niet de waarheid en degene die waar ze het gesprek mee had, die kon daar niet doorheen prikken. En die was er 2 weken en dan kwam er weer een nieuwe binnen en dan kreeg ze weer een nieuwe en dan ging die weer met zwangerschapsverlof. Dus eigenlijk zette het geen zoden aan de dijk en Sanne kon zich zo weer manoeuvreren dat ze eigenlijk wel van, ja, dat wij eigenlijk wel enigszins dachten van, nou, oké, het gaat eigenlijk wel redelijk goed.
En die gesprekken die zijn pas op gang gekomen nadat jullie met haar gepraat hebben. Wat hebben jullie toen gedaan? Want jullie dachten, oh, het gaat toch goed met haar. Dus.
En zij was op een gegeven moment zelfs, ze zat in Nijmegen op school. En ze stond in Kuik voor de klas voor kinderen met een rugzak, speciaal onderwijs. Wat ze supergoed deed. Daar vond ze echt, daar had ze echt al dingen in gevonden. En die leerkrachten waren ook super tevreden over haar. En thuis konden we daar ook heel goed over sparren, omdat ik ook in dat wereldje zit. Dus dat was echt wel heel erg mooi dat we dat samen konden doen. Maar ze ging zich wat vaker ziek melden. En nou ja, goed, dat is bij ons thuis, staat dat niet zo hoog in het vaal. Je mag best ziek zijn, maar je mag ook een paracetamolletje nemen en weer doorgaan. Dus op een gegeven moment, na 2 weken dat ze zich ziek had gemeld, zei ik van nou, misschien moet je dan toch naar een huisarts gaan.
En toen gaf ze aan als reden dat ze ziek was?
Ja, ze was niet lekker en ze bleef in bed liggen en ze voelde zich niet goed. Maar niet exact van ik heb hoofdpijn, ik heb buikpijn. Of dat gaf ze niet aan. En toen zei ik op een gegeven moment 's morgens tegen haar van nou, als jij vandaag ziek blijft, dan denk ik dat het slim is als we bij een huisarts gaan praten. En toen zei ze meteen, ja, is goed. Nou, ja, en dat vond ik eigenlijk wel heel frappant. En toen zei ik tegen Lude van, hier klopt iets niet. En toen zei ik ook nog van, nou, dan zullen wij meegaan. Ja, was ook goed.
Ik was als kind best wel vrolijk. Ik had nooit echt problemen of zorgen. En toen ik naar de middelbare school ging in de zomervakantie, had ik al een traumatische ervaring meegemaakt. Maar dat heb ik eigenlijk wel tot mijn 16e redelijk kunnen onderdrukken.
En wij gingen met Sander naar de huisarts. En we zitten daar met z'n drieën eigenlijk aan de tafel. En de huisarts vraagt aan Sander van, God, en hoe is het? En vertellen ze, wat is er dan? En Sanne is een beetje ja, wat schuwig. Wat ja, zegt eigenlijk niet heel veel. Totdat de huisarts vraagt aan Sanne van, God, Sanne, je hebt toch geen rare dingen in je hoofd? Je wilt toch geen gekke dingen gaan doen?
Hij vroeg letterlijk, je bent toch niet van plan om jezelf iets aan te doen?
Meneer Berend, waar komt deze vraag vandaan?
Nou, ik even voor de goede orde, ik ben dus niet de huisarts van Sanne en de familie. Ik denk dat die huisarts genoeg signalen zag om in ieder geval dat te vragen. En het doet me heel veel genoegen dat en plezier dat die huisarts dat doet. Want dat is wat we in de huisartsopleiding ook heel erg promoten. Van als je maar de geringste vermoedens hebt dat mensen mentaal problemen hebben of in de knup zitten, ga ze alsjeblieft gewoon heel op de man af vragen. Hebben mensen gedacht aan de dood? Hebben mensen ook wel eens voorbereiding getroffen? Hebben ze ideeën erover? Dus dat is wat ik van de ouders van Sanne nou hoor. En je kunt het beter te veel vragen dan niet.
Wat is een signaal? Want Sanne was nog heel jong. Ze wilde dit misschien helemaal niet vertellen. Wat kan een trigger geweest zijn voor de huisarts dat hij toch aan haar heeft gezien? Hier is iets aan de hand.
Ja, dat is voor mij natuurlijk van afstand heel moeilijk te beoordelen. Maar ik vraag het eigenlijk alle adolescenten en mensen, jongvolwassenen, die mentale problemen hebben. Heel vaak schamen ze zich ontzettend. Ze voelden zich eenzaam, voelden zich uitzonderlijk. Zoals zij hun klachten zijn, nou zo heeft niemand het. En ze voelden zich ook heel vaak tekortschieten. Dus je moet eigenlijk vooral in eerste instantie iemand heel erg op zijn gemak stellen. Dat hij zich accepteert, dat hij terecht met welke vraag dan ook bij de huisarts komt. En daar hoort ook gewoon bij van, hoe kijk je naar je leven aan? Je kunt het ook soms heel concreet vragen, wat voor cijfer geef je je leven? En ik begrijp van de ouders dat ze was eigenlijk, een van de redenen was dat ze zich niet lekker voelden, dat er schoolverzuim was, maar dat er niet echt een hele concrete lichamelijke klacht was, of
wel? Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Want ze zat gewoon in onze ogen lekker in haar vel.
Ja.
Nu vraag ik me dat af natuurlijk. Zat ze lekker in haar vel? Maar op dat moment leek het voor ons dat ze lekker in haar vel zat. Alleen doordat ze zich wat ziek meldde. Goed, en wij zijn inderdaad meteen met haar naar een huisarts gegaan. Maar ik vraag me af, dat zouden eigenlijk veel meer jongeren of mensen die ermee kampen mee moeten doen, inderdaad. Want dat is toch eigenlijk de eerste stap die je eigenlijk zou moeten zetten.
Wat deed jullie huisarts op het moment dat Sanne stil werd? Dus daarmee aangaf, het gaat helemaal niet goed met mij.
Ik kan me een hele lange stilte hebben en er van alle kanten.
Ja.
Toen de vraag gesteld werd, keek ik Yvonne aan en Yvonne keek mij aan. En we dachten,
en we keken naar Sanne.
Wat de fuck gebeurt hier nu?
Ja.
Maar dan komt de huisarts met een conclusie. Die gaat jullie helpen.
Ja, ik, de exacte bewoordingen weet ik niet meer. Maar de huisarts liet wel heel duidelijk merken dat er echt wel iets aan de hand was. Ja, heeft ook meteen aangeboden om ons te gaan helpen. Maar ook vooral Sanne te gaan helpen.
Maar hij verwees jullie door?
Ja, hij heeft ons doorverwezen. Hij heeft een psychiater hebben we gekregen. En een soort gedragsdeskundige in, van de jeugd, van de jeugdzorg, waar ze naartoe komt. Ja, niet jeugdzorg, dat zeg ik fout. Van de jeugd, jeugdhuis was dat, in Venlo. Daar heeft hij ons toen naartoe verwezen met Sanne. Maar goed, in dit geval Sanne, want ja, gezien de leeftijd, ja. Van, dat heb je natuurlijk ook, ja. Dat speelt dan ook mee. Dat je dan inderdaad toch, dat zij eigenlijk aan het woord mag zijn. En zij mag beslissen of ouders wel of niet meer naar binnen gaan of meegaan of whatever. Dus als ouders zijnde sta je eigenlijk dan letterlijk in de kou. Sanne werd geholpen, Sanne werd doorverwezen, de huisarts heeft dat goed gedaan. Maar als ouders zijnde stopt het daar eigenlijk.
Je staat vooral aan de zijlijn.
Ja.
In mijn dagelijks leven heb ik vooral wat ik nu ervaar is dat ik eigenlijk constant in bed lig. Dat ik alleen maar uit mijn bed kom om te roken en heel soms om te eten. Maar ook eetlust gaat weg bij mij. Ik heb eigenlijk geen zin om te eten.
Want Sanne vond eigenlijk wel een goed idee dat jullie samen met haar naar de huisarts gingen.
Ja.
Dat was ook al een verrassing. Want ja, normaal gesproken, als ze natuurlijk wel eens een keer naar de huisarts ging als kind, ging meestal één van ons mee. En wij weten eigenlijk ook achteraf niet van waarom zaten we eigenlijk met z'n tweeën. Ja, waarschijnlijk omdat Sanne het inderdaad vroeg. Maar nog niet echt op dat moment denkende van, goh, daar komt, we komen in een situatie terecht. Wat dan uiteindelijk toch wel heel, ik kom niet op het goede woord, wat eigenlijk heel, heel ernstig blijkt te zijn.
Ja.
En dat ik de dokter eigenlijk adviseerde was eigenlijk ook nog wel een beetje cynisch. Zo van, als jij zo vaak ziek meldt, van nou dan gaan we eens een keer naar de huisarts. En dat zij toen meteen ja zei. Ja, toen kreeg ik wel een bepaald gevoel van, dit is niet, ja, dit, hier klopt iets niet. Maar nee. Ik kon daar niet de vinger op leggen. Ik kon er echt niet de vinger op leggen, wat we hier voelen.
Ja, en dan gaat de molen lopen, hè? Dan word je op een gegeven moment verwezen. En hebben jullie dan ook nog contact met jullie huisarts gehad? Of is dat eigenlijk
heel
helemaal
weinig,
overgenomen
nee,
vanuit de GGZ?
Ja, dat is overgenomen. En natuurlijk als je toevallig zelf eens bij een huisarts kwam, dan was hij wel overal op de hoogte. En dan vroeg hij er wel naar. En dan zegt hij, poh, wat maken jullie mee? Maar,
het was niet proactief.
Nee.
Is de huisarts op de hoogte van wat zo'n GGZ behandelt? Want een psychiater kan ook medicatie voorschrijven. Wordt dat aan een huisarts teruggekoppeld?
Dat is heel wisselend. Dat zou zeker moeten. Maar in de werkelijkheid blijkt heel vaak dat daar tijd overheen gaat. Of dat het heel sumier is. Ik vergelijk heel vaak ook in andere situaties. Sturen wij mensen bijvoorbeeld met een levensbedreigende situatie door naar het ziekenhuis. Hè, zeg maar, iemand heeft een knobbeltje in de borst. Dan sturen we ze naar de mama poli en dan bel je 2 dagen later van hoe gaat het en wat is er uitgekomen. Dat gebeurt heel vaak, gek genoeg niet. Heb ik ook heel lang niet gedaan, moet ik zeggen, als huisarts. Als je iemand naar de GGZ in een crisis of op een korte termijn stuurt, omdat je denkt van ja, dat is zo'n hele andere tak van sport, die neemt het over en ik hoor het wel terug. Terwijl allebei heel belangrijk is en allebei heel hard nodig is.
Heeft u in uw carrière ooit meegemaakt dat u een cliënt doorverwees naar de GGZ en achteraf het overlijdensbericht kreeg?
Even diep nadenken hoor. Maar dan is iemand opgenomen geweest en, want je doelt hier natuurlijk op in het kader van suïcide. Dan is iemand lang in behandeling geweest. En dan op een gegeven moment vanuit een behandelsetting dat hij zich daar gesuïcideerd heeft. Dat heb ik al meegemaakt, ja.
Ludo, Yvonne, hebben jullie in die periode dat ze doorverwezen is door de huisarts naar de GGZ zelf de behoefte gehad van, goh, wij moeten toch eens terug naar die huisarts. Wij worden eigenlijk een beetje buitenspel gezet. Laten we ons door de huisarts adviseren?
Nee, maar ik zou het nou wel iedereen aanraden om het wel te doen. Maar op dat moment praat ik even vanuit mezelf. Op dat moment ga je eigenlijk met Sanne ergens naartoe. Je stapt ergens in. Letterlijk, je stapt in die trein. En je gaat dat samen aan. En ik heb me gewoon daarin weggecijferd. Ik ben langs Sanne gaan staan en ik ben met Sanne meegegaan. En ja, en dat andere, dat komt wel een keer, dat komt wel een keer. Maar er kwam niet, want het is een lang traject geweest. Dus er was iedere keer wel iets. Dus nee, ik heb het helemaal niet gedaan. Maar nu denk ik van, het is wel een gemis geweest. Want dingen hadden misschien voor mezelf ook anders kunnen zijn. Maar dat is achteraf. Ja, dat is echt achteraf. Maar ik denk wel dat dat anders had gekunnen.
Zou dit aangeboden moeten worden door de huisarts?
Ja, ik heb in de loop der jaren gewoon ervaren dat het toch heel vaak mensen en ouders zich ook soms een beetje geïsoleerd voelden. Gelukkig is daar in de toenemende mate meer bewustwording in de GGZ dat er ook aandacht voor de ouders is. Maar het is ook een hele periode dat het puur sec was van ja, dus die leeftijd eigenlijk een beroepsgeheim en de ouders worden een beetje op afstand gehouden. Maar je zou je kind maar zijn. Dus en ik denk dat daarin toch wel heb ik regelmatig al meegemaakt dat ouders dan bij mij kwamen en zeiden van ja, ik behoor helemaal niks en we weten helemaal niks en volgens mij krijgen ze helemaal niet de goede behandeling of we snappen niet waarom ze dit doen of we snappen niet waarom ze dat wel doen of dat uitgerekend niet. En ik denk dat je als huisarts daar een hele mooie intermediair kan zijn, een hele mooie facilitator tussen de GGZ als een groot bolwerk heel vaak en de ouders om ook dat gesprek op gang te maken. En ik denk, ja, het is een geweldig stressvol moment als je kind een ziekte heeft. En of dat nou een mentale ziekte of een geestelijke ziekte of lichamelijke ziekte is.
Ja, maar we spreken hier de hele tijd over een kind met een mentale ziekte. Maar dit vreet bij de ouders ook ontzettend veel energie. Ja. Die moeten ook, die hebben vaak nog andere kinderen.
Ja.
Ze moeten naar hun werk. Ze hebben hun eigen sociale leven wat doorgaat. Ja. Staat hier dan een burn-out om de hoek?
Ik vind burn-out is zo'n containerbegrip. Ik denk dat hier ontzettend veel stress om de hoek gaat. En ik denk dat daar gewoon heel veel zorg voor nodig is. En ik vind het fijn dat je ook even noemt de andere gezinsleden. Hè? De broer van Sanne, die het is echt bekend, er is ook heel veel onderzoek naar gedaan, dat juist heel goed is dat andere gezinsleden ook in de gaten gehouden worden. Want die moeten heel gauw altijd maar een beetje ja, de gaten opvullen. En die hebben soms krijgen minder aandacht, doordat een ander juist heel veel aandacht krijgt. Dus ik denk dat hier heel veel preventief werk in te doen is. En dat het echt belangrijk is om hier met elkaar gewoon het gesprek aan te gaan.
Ja. U noemde dat net heel mooi, dat een huisarts hier een mooie mediator in zou kunnen zijn. Ja. Waarom gebeurt dat nog niet?
Dat gebeurt wel, alleen te weinig, denk ik. En ik heb het door schade en schande. Doordat ik het gewoon schrijnende situaties meemaakte, heb ik de noodzaak gezien en opgepakt in mijn praktijk. En ik denk dat het een eigenlijk een goede praktijk zou zijn als je alle huisartsen daarin zich daar nog eens even heel goed bewust van zijn. Ja. Ik denk ook als je als huisarts een zelfdoding, een suïcide meemaakt, dan zet dat alles ook even in je praktijk op zijn kop. En dan moet je ook eens over nadenken, hoe is eigenlijk in de zorg, hoe is de nazorg van mensen waar zoiets gebeurt. Zoiets, ja, dat werkt levenslang door.
Ja, ik ben ook blij dat dit op tafel komt. Dat je inderdaad de mensen die dat nou luisteren, die dan ook zeggen van, en denken ook inderdaad van, oh ja, ik mag er dan op dat moment ook zijn en die hulp gaan vragen. En ook inderdaad, als we kijken naar onze Sven, die woonde dan wel in Groningen. Maar die vertelde wel eigenlijk altijd alles wat er zich afspeelde. Maar je wou er ook voor hem zijn. Dus ook voor hem stonden we klaar en deden we ons ding. Maar ja, het is niet altijd even makkelijk geweest.
Meneer Berends, we hebben het er de hele tijd over. Dan verwijzen we je door naar de GGZ. Ja. Dat is vandaag de dag niet meer zo gemakkelijk.
Ja, de kranten staan er vol van. Hè? En er is ook een serieus probleem om om goed naar de GGZ te kunnen verwijzen. En ik denk voor crisissituaties kun je altijd nog in Nederland heel goed naar de GGZ verwijzen. Maar voor juist die niet acute crisissen kan de wachttijd soms heel lang zijn. En is het echt, worden echt heel veel initiatieven ontwikkeld van overlegtafels en dan zijn allerlei overlegstructuren om die GGZ toch weer wat toegankelijker te maken. Maar het is een beetje een grote moloch geworden.
Nou kom ik vandaag bij u bij de huisarts. Ik zeg tegen u, meneer Beers, het gaat niet goed met mij. Ik heb soms hele diepe dalen dat ik het echt niet meer weet en dat ik mezelf iets aandoen als enigste oplossing zie. Dan vraagt u aan mij, geef je leven een cijfer? Ik zeg op dat moment een 8. Want ik ben eigenlijk heel gelukkig. Ik wil mezelf ook niks doen. Maar op de momenten dat ik in een heel diep dal zit, dan weet ik het even niet meer en ik heb daar hulp bij nodig. Dan zit ik niet in een crisissituatie.
Wel, als je echt zo wanhopig bent en in paniek bent, dan heb je op dat moment wel een crisissituatie. Dan zou ik je toch wel heel erg willen aanraden om contact te zoeken. Je kunt 24 uur per dag kun je een huisarts
Ja, maar ik zit al bij u.
Ja, nee, maar als jij dan zit en dan moet dan, ja, weet je, het mooie van de huisartspraktijk is dat als het in de meeste gevallen heb je, ken ik jou wat langer en dan kan ik je zeggen van nou, wat kunnen we nou doen om die hele moeilijke momenten, hoe je die beter kunt gaan hanteren. En dan ga ik ga bij jou proberen te peilen van hoe concreet zijn die wanhopige momenten dat je, en wat voor, heb je daar ook hele concrete gedachten bij, hoe vaak komt dat voor? Heb je daar ook concrete plannen bij? Dus dan maak ik een inschatting. Is die inschatting zodanig dat ik denk van nou, het is geen acuut suïcide dreiging. En dan denk ik van, wat heb jij nodig op dit moment om een doel, of laten we zo zeggen, om een doel, waar wil je naartoe en wat heb je daarvoor nodig?
Wat kan een huisarts dan bieden?
Allereerste is dat ik je het gevoel kan bieden dat je bij mij altijd met deze problemen terecht kan en dat ik naast je sta om te zoeken waar we eventuele extra hulp nodig kunnen bieden. Want soms is het niet altijd gelijk dat je overal doorverwezen hoeft te worden. Ik wil samen met jou zoeken van wat is op dat moment nodig. En ik wil kijken van wat is op dat moment de beste traject wat je in kan gaan. Is dat binnen de huisartsenpraktijk? Is dat door een paar gesprekken met mij of met mijn praktijkondersteuner GGZ? Of is dat met een psycholoogpraktijk? Maar je gaat eerst het verhaal van jou horen. Want dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die hele negatieve momenten die jij zegt, die hebben ergens een grond. Die hebben ergens een, komt ergens uit voort. Dus ik wil eigenlijk gewoon je verhaal horen.
Dat vind ik eigenlijk wel mooi, hè, wat u zegt. Inderdaad, van naast, vooral het woord naast, ja. Iemand gaan staan. Ik denk, want dat is denk ik ook wel heel waardevol. En dat je niet tegenover iemand gaat staan, maar iemand naast hem gaat staan. Dat heb ik ze dan ook heel vaak horen vertellen.
Ja. Want dat was mijn vraag ook aan jullie. Hadden jullie dat gevoel op dat moment ook? Of was het voor jullie van, oké, ik heb een doorverwijzing gekregen en weer door?
Nee, op dat moment nog niet. Op dat moment hadden wij wel altijd dat we fijn hadden gevonden dat hij die vraag heeft gesteld. Zodat we inderdaad, natuurlijk kom je dan in een rollercoaster, maar we hadden wel zoiets van, goh, wat goed dat hij die vraag heeft gesteld, waardoor je dus nou dingen kon gaan doen, stappen kon gaan zetten. Dus daar zijn we wel dankbaar voor, dat we die stappen zijn kunnen gaan zetten.
Nee, zeker. En ik denk wat Marten net ook al aangeeft, iedere huisarts, iedere situatie is natuurlijk ook weer anders. Mogelijk in onze situatie was dit ook de juiste stap. Maar ik onderschrijf absoluut dat een huisarts natuurlijk normaal gesproken het eerste contactpunt is van een persoon. Van het herkennen van een probleem. En ik ben ook erg benieuwd, wellicht kan je daar nog iets over vertellen, Marten. Je vertelde straks al dat de huisarts toch wel een belangrijke rol kan spelen in het hele verhaal. Een soort spinnen in het web in zo'n behandeltraject. Als ik dat zeg maar kijk naar onze eigen situatie, was het meer zeg maar de huisarts geeft, haalt wel zeg maar, stelt de juiste vraag. Dus we gaan een behandeltraject in. Hoe zie jij dat richting de GGZ, de behandelaars? Want wat dat betekent eigenlijk dat een huisarts dan ook echt wel een leidende rol in zo'n traject zou moeten kunnen spelen. Is dat überhaupt mogelijk?
Ja, ik denk dat je kunt bediscussiëren of wij de leidende rol moeten zijn. We zijn in ieder geval, denk ik, een coördinerende rol die samen met de GGZ. En als je de nieuwe initiatieven ook van de nieuwe GGZ gaat zien, dan werken we meer als een team. En dan denk ik dat je als huisarts gewoon mee kan denken. Dan kun je dus met jullie gaan praten van, hey, op het moment dat je behandeling of beslissingen niet snappen, dan kun jij, ik kan met een psychiater overleggen van, de ouders lopen hier en hier tegenaan. Zou je daar eens een keer in het gesprek mee aan kunnen gaan? En ik kan wijzen op patiëntenorganisaties. Ik kan wijzen op MIND als patiëntenorganisatie. Ik kan op ervaringsdeskundigen wijzen. En, ja.
Hadden jullie alle drie dezelfde huisarts? Want nou gaan de ouders met Sanne naar de huisarts. En we hebben het er net over gehad dat de huisarts een coördinerende factor zou kunnen spelen. Meer communicatie tussen GGZ en huisarts. Nou was in dit geval de dader een vreemde. Maar er zijn ook situaties waarin het geen vreemde is. Een oom, tante, et cetera, et cetera. Wil een huisarts daartussen staan?
Oh, maar dat is helemaal geen enkel. Dat is geen issue. Ik bedoel, je gaat voor je patiënt. En dat hebben mensen wel vaker zich afgevraagd, maar wij staan gewoon keihard, ga je voor die patiënt. En ook al is dat de oom, en is die oom ook patiënt van jou, jij zorgt dat het slachtoffer heel goed behandeld wordt. En ik zorg ook voor die andere patiënt, dat die ook behandeld gaat worden.
Maar u heeft zwijgplicht.
Ja, dus ik ga niet klikken.
Nee, maar de oom die komt dan. Kijkt u als mens, staan niet met andere ogen tegenaan?
Nee, ik snap wel, ik heb er wel moeite mee als ik zie wat sommige mensen elkaar in het leven aandoen. En dan hoeft het niet eens altijd met. Ik ben ook een mens, dus daar heb ik wel. Maar dat is een soort professionele bril die je dan optrekt. Dat iemand, als iemand iets heel raars of naars doet bij een ander, zit daar waarschijnlijk ook een of ander trauma of iets onder. En daar moet ik mensen ook bij helpen.
Maar voelt u zich dan niet maatschappelijk verantwoord om hier iets mee te doen? Want hij kan meerdere slachtoffers maken. En u bent hiervan dan wel op de hoogte op het moment dat jullie meer gaan samenwerken.
Als ik echt iemand zou denken dat hij maatschappelijk destructief werk verrichtingen doet, dan zou ik daar me denk ik intercollegiaal over gaan beraden van met de forensische psychiatrie. Dus dan gaat dat eigenlijk een beetje mijn expertise te boven. Maar ik vind dat ook deze daders, ook de daders van seksueel geweld, die de samenleving is er alleen maar bij gebaat als deze mensen hulp aangeboden krijgen.
Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind ook zeker dat de huisarts vooral een belangrijke rol naar de ouders toe zou mogen zijn. Maar ik denk wel dat het een heel gecompliceerd onderwerp
het
is.
Het zou zeker heel gecompliceerd zijn.
Ik denk alleen maar aan hoe kan ik mezelf pijn doen om het niet te voelen. Ik heb nu momenteel op mijn kamer, die is veilig gemaakt, heb ik 3 spullen. Mijn telefoon, mijn tabak en breinaalden.
Suïcide staat op dit moment op nummer 1 doodsoorzaak onder jongeren.
Ja.
Hoe gaan jullie huisartsen hier onder elkaar mee om? Maken jullie je zorgen hierover? Wat zijn de toekomstplannen?
Nou, we maken daar ons best heel veel zorgen over. En er zijn ook, de regering heeft daar ook heel veel initiatieven na 113 gedaan. Ook fondsen om meer en huisartsen beter te scholen. En nogmaals, ik ben erg blij dat deze huisarts zo adequaat reageerde met die vraagstelling in het eerste consult al. Ik ben zelf verbonden aan de huisartsopleiding in Nijmegen, waar ik jonge huisartsen mee opleid tot dit prachtige vak. En daarin ook treed om het gesprek aan te gaan. En ook heel alert te zijn op bij de minste, geringste signalen goed door te vragen. En ook echt door te vragen zonder enig waardeoordeel. Dus daar zijn we erg mee bezig. Daarnaast is de LAW Academie is een nascholingstraject gestart, waar ik ook aan meewerk om bestaande huisartsen nog extra gelegenheid te geven om oefenen met trainingsacteurs om hiermee bezig te zijn. Ik heb bijvoorbeeld, we doen nou een programma met een hele jonge trainingsacteur en die speelt echt een, vind ik, een hele herkenbare rol van studenten die eigenlijk voor de buitenwereld ophouden dat het allemaal heel goed gaat met de studie, maar onderwijl eigenlijk de studie helemaal naar de bliksem gaat en de hele wereld denkt dat het goed gaat en het gaat eigenlijk helemaal niet goed. En op een gegeven moment moet het grote geheim onthuld worden. Nou, dan is er niks fijner dan dat je dat in de praktijk boven water krijgt, voordat iemand dat in wanhoop en in eenzaamheid tot verschrikkelijke besluiten komt.
U noemt daar iets heel belangrijks. Het zijn inderdaad vaak de mensen waar je het van de buitenkant niet aan zit. U heeft zich daar ontzettend in verdiept. U kent de kenmerken. Waar zouden de luisteraars die geen vermoeden hebben, maar die na vandaag, na het beluisteren van deze podcast, eens op zouden kunnen letten?
Nou, ik denk, je moet eigenlijk het een, als ik naar mijn eigen gezin kijk en mijn kinderen, dan heb ik altijd de meest diepzinnige gesprekken als wij in de auto zitten en allebei blik stuur op de stroef op de weg. En je moet gewoon het ook echt durven vragen van hoe gaat het met je, en dat je ook echt vraagt, ben je wel zo wanhopig dat je het leven niet ziet zitten?
Ja, maar dat ga je toch niet aan je kinderen vragen als er niks aan de hand is?
Nou, als je niks aan de hand hebt, dan hoef je ook niks te vragen. Maar een ouder voelt wel op een gegeven moment, net zoals Ludo voelde, dat het raar was, die actie van zijn dochter na een stoeipartij. Als ouder voel je wel op een gegeven moment als er iets zit. En het is het... Tenminste, meestal zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. En ik denk het allerbelangrijkste is dat het onvoorwaardelijke acceptatie is.
Want je hoort ouders heel vaak zeggen, het was zo'n leuke, vrolijke meid, het was zo'n spontane jongen, we hebben er nooit iets aan gemerkt. Voor die ouders die dat zeggen, heb je daar een tip voor? Van, praat er niet over, maar kijk er eens door een andere bril naar.
Kijk, kinderen zijn natuurlijk ook heel verschillend, en de een communiceert zo en de ander communiceert anders. Maar ja, het enige wat je kan doen is je, denk ik, het vooral die onvoorwaardelijkheid uitstralen. En dat alles er mag zijn. Welke geaardheid, welke, of je de studie wel doet of niet doet. Maar ja, dus daar moet je eerlijk in jezelf in de spiegel durven kijken.
Yvonne, heb jij nog vragen aan meneer Beres die je eigenlijk toenertijd je eigen huisarts had willen vragen, maar wat je niet gedaan hebt?
Nou ja, vooral het stukje inderdaad, de dankbaarheid dat hij die vraag gesteld heeft. Maar vooral het stukje nazorg inderdaad, van het aanbieden van, kom volgende week als ouders zijn even met op gesprek of bel even. Ik denk dat voor ouders dan ook het wel wat draagbaarder kan maken. Dat je niet in die rollercoaster meegaat en zelf dingen gaat uitzoeken of niet gaat uitzoeken. Of misschien jezelf achteraf verwijten gaat. Voor ouders die zich dan dingen gaan verwijten. Maar ja, ik denk dat wel heel, ja, dat vind ik wel heel wijs dat we dat, ja, als we dat hadden geweten, dat wel fijn was geweest inderdaad. En ik hoop ook dat ouders daar na het luisteren van deze podcast ook echt wel aangrijpen om dat zelf te gaan bevragen als een huisarts dat niet gaat doen.
Wat ik had willen vragen, is denk ik nu niet eens de vraag. Ik zou zeer op prijs stellen, meneer huisartsen, maar ook andere zorgverleners, want ik trek het dan even wat breder. Ook proactief kijken naar de mensen om de persoon heen die, zeg maar, geholpen wordt. Om daar ook proactief te informeren. Want wij staan eigenlijk continu aan de zijlijn. Hè. Onze dochter is volwassen. Die krijgt niet heel veel mee wat er gaande is qua behandeling. En ja, zelf zit je natuurlijk ook gewoon vol in de spanning, vol in de problematiek. Dat je ook moet gewoon blijven functioneren met elkaar. Ik heb dan zelf mijn eigen zaak. Dus ja, dat is gewoon niet makkelijk. En ik denk dat iets kan zijn wat ik meer, dus wat breder wil trekken van. Ja, wat ik zou willen vragen is van, goh, hulpverlening, huisartsen. Ik hoor net Martin een aantal zeg maar organisaties noemen. Ik meen dat je Mind aanhaalde. Ik denk dat ouders daar absoluut bij gebaat zijn.
Hebben jullie een flyertje meegekregen bij het verlaten van de huisarts?
Nee.
Nee.
Tegenwoordig krijgen ze ook niet eens meer een verwijsbrief. Dat gaat allemaal digitaal.
Ja, dat klopt. Ja, ook dat nog. Ja.
Dus ook niet in een e-mailbox. Nee.
Maar
nee.
Je weet eigenlijk op dat moment helemaal niet wat er met je dochter aan de hand is.
Nee, maar ook niet wat het traject gaat worden. Dat is gewoon een open speelveld.
Hoe snel ging dat? Ben ik eigenlijk even benieuwd naar. Hoe snel konden jullie, was die follow-up na die verwijzing?
Meteen. Wij kennen geen wachtlijsten.
In dat opzicht
hebben wij niet totaal nergens op een wachtlijst gestaan. Nee. Ja.
Meneer Beres, wat zou u de luisteraars thuis nog mee willen geven?
Nou ja, ik heb nog maar heel recent het hele verhaal een beetje gehoord van wat Sanne eigenlijk overkomen is. En ja, daar ben je nooit aan. Dat is zo indrukwekkend. En ja, wat zou ik mee willen geven? Ik zeg, Sanne blijft er gewoon voor jullie altijd het onderdeel van jullie gezin uitmaken. En dat gezin zal nooit meer zo zijn zoals het daarvoor was. En er zullen ook momenten zijn dat je denk ik daar wat rustiger wordt. En een ander moment komt het denk ik heel hard binnen. En aarzel dan alsjeblieft niet om daar gewoon het gesprek over aan te gaan. En dat is niet abnormaal, dat is niet gestoord. Dit is denk ik een van de ergste trauma's die je gewoon in een mensenleven kan meemaken. Kijk daarin zorgzaam en mild naar elkaar.
Het belangrijkste wat ik geleerd heb in mijn leven tot nu toe is, je moet accepteren dat niet alles gaat zoals het gaat. En dat het heel belangrijk is om gewoon altijd eerlijk te zijn over wat je voelt. Want als je dat niet doet, dan kunnen ze je ook niet helpen.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover. I am scared. I don't know what will make me try. I am scared, fighting back my war inside. I am scared, I push myself all this far, facing down to the ground and cry, but I try.